Handeling hoofdstuk 27. Het is al even geleden, een paar weken, dat we nog handelingen hebben verder gedaan door omstandigheden. Er zijn nog maar twee hoofdstukken, daar gaan we hoofdstuk 27 gaan behandelen. En we hebben vorige keer gezien, omdat Paulus zich had beroepen op de keizer. Hij was 2 jaar lang in Caesarea gevangen gehouden. En uiteindelijk is hij dan voor Festus gekomen, heeft zijn betoog gedaan. Festus had Agrippa uitgenodigd. Hij heeft daar ook weer zijn betoog gedaan. En herinner u, het mooie was wat Agrippa zei tegen Paulus, nadat Paulus met hem gesproken had in hoofdstuk 26, vers 28, was van: jij wilt mij wat spoedig als een christen laten optreden. Waar ook uit blijkt dat wanneer Paulus sprak, sprak hij wel woorden die mensen tot Christus brachten. Maar de conclusie van de koning en van Festus is van: kijk, Paulus heeft niks verkeerd gedaan. De beschuldigingen die de Joden tot hem hadden ingebracht waren fout, waren vals, waren niet rechtvaardig. En Agrippa zei ook tot Festus van vers 32, deze mens had vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen. Maar het is niet dat Paulus een fout had gemaakt, want God heeft dit alles gebruikt, want God wilde dat Paulus uiteindelijk in Rome ook het evangelie zou gaan verkondigen. En dat is ook waar we vandaag in hoofdstuk 27 zullen gaan zien, de reis van Paulus als gevangene, want hij was nog altijd een gevangene, naar Rome. En we zullen ook zien dat die reis niet zonder slag of stoot gaat. En dan zouden we denken, ja maar God, jij wilt, je hebt gezegd dat tegen Paulus, een paar hoofdstukken terug hebben we dat gezien, dat Paulus naar Rome moest gaan om daar het evangelie te verkondigen. En dat we dan toch gaan zien wat een tegenstand Paulus al gehad heeft, eerst van de Joden, hoe hij hem het leven zuur gemaakt, valse beschuldigingen, in de gevangenis gezet, en hoe hij nu zelf op de reis naar Rome, waar God wil dat hij terecht gaat komen, dat we denken van: God, waarom laat jij dit allemaal toe, wat hier gebeurt? Wat is dit allemaal? En het is heel mooi om te zien, en dat is ook weer een opsteker, denk ik, voor als we dit allemaal zien, voor ons geloof, en dat we ook mogen weten dat God bezig is, dat God werkt, en God werkt echt niet altijd op een wijze zoals wij het zien, of zoals wij denken dat het goed is voor ons. Hoofdstuk 27, vers 1. En toen het beslist was dat wij naar Italië zouden afvaren, vertrouwde men Paulus en enige andere gevangenen toe aan een hoofdman genaamd Julius, van de keizerlijke afdeling. En op een schip uit Adramitium, dat naar de kustplaatsen van Azië zou varen, kozen wij zee met Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, bij ons. En de volgende dag gingen wij te Sidon aan land en Julius behandelde Paulus vriendelijk en vergunde hem naar zijn vrienden te gaan om zich te laten verzorgen. En vandaar afgevaren voeren wij onder Cyprus langs, omdat de winden tegen waren. Wij staken de volle zee bij Cilicië en Pamphylië over en kwamen te Myra in Lycië aan. Even tot hier. Dus Agrippa en Festus, waar ze tot de conclusie gekomen, Paulus is onschuldig, maar hij heeft zich beroepen op de keizer, hij moest naar Rome gaan. En nu komt de reis, en de beslissing is gekomen, ze gaan nu naar Italië moeten afgevoerd worden. Samen met nog andere gevangenen wordt Paulus aan een centurion, een hoofdman genaamd Julius, toevertrouwd. En er is een schip uit Adramitium, en als ik me niet vergis, of ik me goed herinner, was er een stad ergens in Syrië, maar ik kan ook mis zijn, daar zou ik even terug moeten checken. Maar in elk geval, dat schip was een handelaarsschip. En die ging dus van kustplaats naar kustplaats. En het is op dit schip dat Paulus een eerste keer wordt meegegeven. En ze varen dus af. En Paulus is niet alleen. Er is Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, een broeder dus, die was bij ons. Nu, Aristarchus, die zijn we eerder al tegengekomen, in hoofdstuk 19, vers 29, daar zien we dat hij, en in hoofdstuk 20, vers 4, dat hij op de derde reis samen met Paulus was meegekomen. En weten dat die derde reis, die is geëindigd in Jeruzalem. Dus is Aristarchus, Lucas trouwens was daar ook bij. We zullen ook zien dat er in de wijvorm wordt gesproken. Lucas is ook op dit moment hier. Zijn deze twee mannen de hele tijd bij Paulus gebleven, ook in de 2 jaar dat hij in gevangenschap is geweest of niet? Dat weten we niet, daar kunnen we eens naar speculeren. Zijn zij mede gevangenen op dit moment? Dat weten we ook niet. Het is wel interessant dat er wordt gezegd dat in de 2 jaar dat Lucas in Jeruzalem was, ervan uitgaande dat hij 2 jaar daar is gebleven, dat hij toen zijn evangelie heeft geschreven. En dat hij toen ook navraag is gaan doen, want zo begint hij ook zijn brieven. Hij heeft op nauwgezette wijze alles navraag gedaan, alles onderzocht. Dat dat toen is geweest, in diepe periode. Over wat Jezus heeft gedaan, over wat er allemaal is gebeurd. En zo heeft hij dus zijn evangelie geschreven. Wat wou ik daar nog over zeggen? Kijk eens in Colossenzen hoofdstuk 4 vers 10. Want die brief van Colossenzen, of aan de Colossenzen, die schrijft Paulus wanneer hij in Rome in gevangenschap zit. En er zijn er die dus denken dat Aristarchus, bijvoorbeeld op het moment wanneer hij hier samen vertrekt, en omdat hij samen bij Paulus is, die denken dat hij ook medegevangene is. Maar goed, dat is een speculatie, ja? Dat is gewoon wat er gedacht wordt. Maar Colossenzen hoofdstuk 4 vers 10 zegt dan ook, en dat is ook waar men het idee vandaan haalt, als Paulus in Rome is, is Aristarchus alleszins bij hem. Dat is een feit. Aristarchus, vers 10, mijn medegevangene laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem heb jij de opdracht gekregen, ontvang hem, die bij u mag komen. En Jezus, genaamd Justus, en nog verder. Alleszins, Aristarchus is in Rome, op het moment dat, Rome, dat Paulus daar in gevangenschap is. En we zien, als Paulus zijn reis wordt aangezet, is Aristarchus ook bij hem. En we weten uit de eerdere hoofdstuk dat Aristarchus van Thessalonica ook bij hem is. Wat ook kan zijn is, dat Aristarchus ervoor gekozen heeft, dat Paulus, we hebben dat ook in eerdere plaatsen gezien, dat Paulus een gunst had gekregen, dat hij niet altijd even streng werd behandeld. En dat hij een gunst kreeg dat hij een wat vrije regime had als hij in gevangenschap zat. Het kan ook zijn dat hij het voorrecht had gekregen dat Aristarchus gewoon bij hem mocht zijn, als broeder of als vriend of als dienaar, persoonlijke dienaar. En dat Aristarchus misschien de plannen had gemaakt van oké, ik reis nog mee tot ik in Thessalonica ben en daar stap ik af van de boot en ga ik naar Thessalonica. Nu, kijk eens heel even op het kaartje. Er zijn sommige Bijbels die hebben de reis naar Rome ook, de reizen van Paulus. En dan kun je ook een beetje een beeld vormen van welke weg Paulus heeft afgelegd. Dus als we naar Israël kijken, ik weet niet of we allemaal zo'n kaartje hebben, dan zien we dat in Caesarea, of in Caesarea in Israël, gaat de reis eerst naar het noorden een beetje, en dan naar Sidon. En van Sidon gaan ze eigenlijk boven, ik kan het wel eens even laten zien, dan zien we hier, hier is Caesarea, ze gaan naar Sidon, en dan gaan ze boven Cyprus, gaan ze hier naar die kustplaatsen allemaal aandoen, dan gaan ze onder Kreta door, daar zullen ze even blijven, dat gaan we zelfs zien, en dan gaan ze helemaal, eigenlijk, we gaan ook zien hoe dat komt, maar we zien dat die reis een hele boog maakt, bijna tot aan Afrika. Helemaal naar het zuiden toe en dan terug naar het noorden, naar Malta, en dan van Malta via de kustplaatsen gaan ze richting Rome. Ik weet niet of dat in alle kaartjes duidelijk is, maar dat is een heel opmerkelijke reis, want we gaan ook zien dat daar heel veel problemen gaan zijn of zijn op die reis. En het is ook heel, die reis op zich is ook heel uniek beschreven in het Nieuwe Testament, want Lucas gaat daar eigenlijk vrij gedetailleerd gaan weergeven wat er met de boot gebeurt, wat ze doen, welke problemen ze hebben omwille van toestanden van de wind en zo, dat Lucas moet een ooggetuige zijn geweest en dit moet ook effectief hebben plaatsgevonden, want iemand die een leek is in deze dingen, die kan dit nooit zomaar beschrijven. En natuurlijk, toen hadden ze geen internet zoals nu, dus nee, dat klopt niet. Dat is de eerste reis van Paulus. Je moet kijken, de reis naar Rome. Je hebt de tweede, dat is rechtsonder. Dat is de reis naar Rome. En daar kun je die volgen. Dus vers 3 van hoofdstuk 27 zagen we gingen naar Sidon. Dat ligt ietsjes ten noorden van Caesarea, nog op het vasteland. En daar behandelde Julius, die hoofdman, Paulus vriendelijk. Nu, er zijn geschriften die ook inderdaad weergeven dat de orde, de hoofdman en de groep waartoe hij behoorde, dat die ook effectief in Syrië geplaatst waren in de tijd van het Nieuwe Testament. Goed, ik geef dat even ter extra informatie, dat kunt je ook navragen. En dus Lucas is bij hem en Aristarchus is bij hem. Nu, daar wil ik nog één tekst even over aanhalen, want we hebben in Colossense gezien dat Paulus zegt met medegevangenen. Paulus kan dat ook symbolisch hebben bedoeld, omdat Aristarchus constant bij hem was. En er is twijfel daarover, omdat in Filemon wordt hij opnieuw genoemd, deze Aristarchus. En dat is ook een brief die Paulus heeft geschreven terwijl hij in gevangenschap zit. En daar geeft Paulus een iets ander beeld over deze, dus voor de brief van Hebreeën, daar vinden we de brief van Filemon. En daar heeft hij een iets ander beeld van deze Aristarchus. Want wat staat er in Filemon, er is maar één hoofdstuk, daar zegt hij in vers 23, Epaphras, mijn medegevangene, in Christus Jezus, laat u groeten, en Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeider. Dus hier maakt Paulus een onderscheid tussen degene die hij de medegevangene noemt, Epaphras, en de andere die hij opzond. En hier wordt dus Aristarchus gewoon als een medearbeider genoemd. Dus daar zijn wat verschillende gedachten over, dan weet je dat ook. Je geeft daar gewoon ter informatie, dat is ook niet heel relevant. Maar dan weet je dat dat, dan moet je daar maar je eigen onderzoek naar doen. Het valt op dat deze hoofdman Paulus vriendelijk behandelt. We hebben ook gezien dat dat niet altijd het geval is geweest, dat hij ook al verschillende keren door bepaalde Romeinen mishandeld is geweest. Maar deze is alleszins hem goed gezind. En zij varen dus, in vers 4, onder Cyprus langs. En waarom was dat? Omdat de winden tegen waren. Dus de wind bepaalde waar de reis naartoe ging. Dat waren zeilboten. En de reis werd dus bepaald van hoe het weer gunstig of ongunstig was. En uiteindelijk komen ze dan in Myra en Lycia aan. En vers 6 lezen we dan van hoofdstuk 27. En daar vond de hoofdman een schip uit Alexandrië. Dat naar Italië voer. En hij liet ons daarop overgaan. Dus ze stappen over op een ander schip. Die hoofdman geeft daartoe de opdracht. Vers 7. En daar wij verschillende dagen lang weinig vorderden. En met moeite ter hoogte van Cnidus konden komen, daar de wind ons niet gunstig was, voeren wij onder Creta langs, ter hoogte van Salmone. En daar met moeite voorbij komende, bereikten wij een plaats, Goede Rede geheten, waar de stad Lazea dichtbij lag. En dat is ook het stadje, dat stadje, zult je zien, dat ligt helemaal in het zuiden van Creta. Dat is op de kaart normaal ook op aangegeven, dat je Creta beziet, het eilandje, aan de onderkant. En waarom de onderkant? Wel, omdat de wind hen daar naartoe voer. En het ging heel langzaam, het ging heel moeizaam, beschrijft Lucas. En daar, wat zien we in vers 9? En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vaste reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen met deze woorden. Mannen, ik zie dat de vaart met ongerief en grote averij gepaard zal gaan. Niet alleen wat lading en schip, maar ook wat ons leven aangaat. Maar de hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. Vers 12, en daar de haven niet geschikt was om te overwinteren, ried het merendeel aan vandaar zee te kiezen om zo mogelijk Phoenix en haven op Creta, beschermd liggende naar het zuidwesten en noordwesten, te bereiken, ten einde daar te overwinteren. En toen er een zachte zuidenwind opstak en zij meende een oogmerk te hebben bereikt, lichtten zij het anker en hielden zo dicht mogelijk langs de kust van Creta. De reis ging al niet zoals het moest. Lucas zegt zelfs in vers 9, er is al veel tijd verloren, veel tijdverlies. Dat zelfs eigenlijk de oversteek van Creta richting Rome, dat die bedenkelijk werd. En Paulus, die waarschuwt de schipper, die waarschuwt de mannen die de controle hadden over de boot, en die zegt van kijk, ik zie dat het niet goed gaat komen. En niet alleen gaat het schip eronder lijden, niet alleen gaat de handelswaarde eronder lijden, maar ook ons leven staat op het spel. Het leven van ons allen staat op het spel, maar waarom zegt Paulus dit? Had God niet gezegd, Paulus, ik zorg ervoor dat jij in Rome moet komen? Ik ga nu daar nog niks over zeggen, maar zelfs gaan we nog iets tegenkomen. En de hoofdman, die centurion, die Julius, die stelde meer vertrouwen in de stuurman en in de schipper. Nu, ik kan dat wel begrijpen. Als ik op een boot zit, en er komt ene die zegt van, hey, we gaan dat hier niet moeten doen. En je hebt er ene die de controle heeft over de boot, en die al jaren en dag een schipper is, en een stuurman, wie gaat je geloven? Ja, ik denk ook de schipper en de stuurman. En iemand die dan... Nu, we moeten Paulus zijn kennis niet onderschatten, want kijk eens in 2 Korinthe hoofdstuk, heb ik het opgeschreven? In 2 Korinthe hoofdstuk 11, daar gaat Paulus toch iets beschrijven als hij zijn moeite beschrijft die hij al heeft meegekend. We hebben het al eens vaker gelezen. Maar de moeite die hij al heeft meegemaakt in zijn leven. 2 Korinthe 11 vers 25. Daar zegt hij, 3 maal ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Ja, Paulus had wel al wat ervaring met het lijden van schipbreuk. En wat zegt hij dan? Een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee. Dus Paulus had toch wel al wat ervaring met wat hij had meegemaakt. Al verschillende keren heeft hij op zee schipbreuk gehad, heeft hij stormen meegemaakt, heeft hij tijden doorgebracht, lange tijden op de zee, dat het echt niet aangenaam was. Dus zijn woord was wel iets waar. Maar ja, goed, de hoofdman, die stelde meer vertrouwen in de stuurman en in de schipper dan in Paulus zijn woorden. En uiteindelijk besluiten ze, er komt ergens een korte periode dat de wind was gaan liggen, dat het leek alsof het beter was, en ze nemen de beslissing om in plaats van het zuiden van Kreta, om voorzichtig langs de kust door te varen, naar een plaats op zee waar het eigenlijk veiliger zou zijn om te overwinteren. Want er werd gezegd door Lucas in vers 9, het vaste was reeds achter de rug. Nu, dat is de verzoendag. Dat is de grote verzoendag. En die gebeurt ergens eind september, begin oktober. En de 7e maand, ik dacht de 10e dag, zoals de wet zegt, maar de maanden beginnen niet in januari, maar ergens rondom maart, april begint het Joodse jaar. En vanaf half september is er een regel dat het al gevaarlijk wordt om te reizen. En zeker in die tijd, op zee. En 11 november, meen ik, heb ik ergens gelezen, was eigenlijk de dag dat ze zeiden, en nu is de winter daar, en nu kan er niet meer gereisd worden op zee, omdat het gewoon onverantwoord is. Dus het was al tegen die tijd aan dat het echt gevaarlijk aan het worden was. En als zij dan nog eens de oversteek moesten maken naar de andere kant, dat zou heel onverantwoord zijn. En Paulus had hen dus gewaarschuwd. En ze beslissen dus om toch maar te overwinteren op Kreta op zee. En wat gebeurt er dan in vers 14? Maar kort daarop sloeg vandaar een stormwind neer. De zogenaamde Eurakilon. En die naam, dat betekent de noordoostenwind. Dat is de betekenis van die naam. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, moesten wij het opgeven en dreven weg. En ik denk dat dat wel beangstigend moet zijn. Je hebt geen motor bij u die je even kunt aanzetten om te sturen tegen de wind in. Je bent volledig afhankelijk van de wind. En daar is die een stormwind en die drijft u gewoon weg van de richting waar je naartoe wilt gaan. En ze hadden met man en macht geprobeerd om dat tegen te gaan. Al hun kunde in de strijd gegooid. Ze konden het niet tegenhouden. En ze moesten zich daaraan overgeven. Vers 16. Maar wij schoten in de luwte van een eilandje, Clauda geheten, waar wij nog moeite hadden de sloep meester te worden. Nadat ze haar opgehezen hadden, namen ze hulpmiddelen te baat door het schip te ondergorden. En daar zij bang waren op de Sirte te worden geworpen, haalden zij het tuig neer en lieten zich zo drijven. En daar wij vreselijk noodweer hadden, vers 18, wierpen zij de volgende dag lading overboord. En de derde dag gaven ze eigenhandig het scheepstuig prijs. En toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonde en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. Ze hadden het opgegeven. Ze hadden zich overgegeven aan de elementen van de natuur. En dan kunnen we denken, God, waar ben je mee bezig? Jij had gezegd dat je Paulus daar naartoe zou brengen. En kijk wat je nu Paulus en Lucas en Aristarchus en al diegenen die op de boot zijn, wat je hen allemaal laat meemaken. Je hebt toch iets beloofd, je hebt toch iets gezegd en kijk wat ze nu allemaal moeten meemaken. Voor is dat goed, had Paulus nog niet genoeg meegemaakt? Had God niet de wind, hè, we weten dat Jezus de wind kon stilmaken. Had God niet de wind kunnen stilmaken? En God heeft dat niet gedaan. En God heeft het toegelaten. Zelfs in die mate dat de mensen die daar zijn, wanhopig worden. En zelfs de hoop opgeven, vers 21. Nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zei, mannen, had men maar naar mij geluisterd, om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief aan deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. We zullen zien hoe Paulus daarbij komt, want een engel heeft tot hem gesproken. Maar zelfs nu, zegt Paulus, hij had dan eerst gewaarschuwd, doe dat niet, want er gaat averij komen. En zelfs nu zegt hij van, kijk, niemand gaat zijn leven verliezen. Enkel het schip zal verloren gaan. En God had dan dat bekendgemaakt. En hij roept hen dus ook op om moed te houden. En toch zegt Paulus van, kijk, ik heb u wel gewaarschuwd. En sommige mensen zouden dat eigenlijk een beetje zien als van, hij wrijft het er nog eens in. Hij wil nog eens even laten horen dat hij gelijk heeft. Maar dat is niet de houding die Paulus heeft. Soms is het ook gewoon goed, als iemand niet heeft willen luisteren, dat je die persoon daaraan herinnert, gaat wel moeten luisteren. Of dat hij niet twee keer dezelfde fout gaat maken. Dat is wat Paulus hier doet. En vers 23 legt hij ook uit hoe hij aan die kennis komt, want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor, en die ik vereer, bij mij gestaan. En hij heeft gezegd, wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan, en zie alle die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Maar weet, wij moeten op een of ander eiland stranden. Paulus geloofde God. Paulus nam wat er op zijn weg kwam, zoals God het deed komen. Denk je dat Paulus blij was dat het zo moeilijk ging? Dat het zo gevaarlijk was? Dat er zoveel kwaad en onheil dreigde en dat mensen bang waren? Denk je dat Paulus daar blij mee was? Ik denk het absoluut niet. En toch zei hij, houdt moed, want God heeft gezegd, zo gaat het zijn. En wat God zegt, dat gaat hij ook doen. Maar God heeft wel gezegd van, kijk, het schip gaat naar de vaantjes. Het schip gaat op een of ander eiland moeten stranden. Want dat is wat God gezegd heeft bij monden van de engel. En wat zien we nu in vers 27, toen nu de 14e nacht was aangebroken, dat wij in de Adriatische Zee rondzwalkten, vermoedde het scheepsvolk midden in de nacht dat er land naderde. En zij peilden met het lood 20 vaden, en een vaden is ongeveer 1,8 meter, afhankelijk van welke... Je hebt de Engelse vaden, dat is 1,88 geloof ik. Je hebt de Nederlandse vaden, dat is 1,70 of in de 60. Bedoel, daar zit het wel rond. En ze peilen dus met een koord waarschijnlijk, met een gewicht aan. Oké, zoveel vaden, ongeveer een kleine 38 meter diep. En iets verder peilden zij 15 vaden. Dus ze zien dat het, de grond onder hen, de bodem van de zee, is aan het stijgen. Dat is het teken dat er land in de nabijheid is. Vers 29, en uit vrees van tegen de klippen geslagen te worden, wierpen zij vier ankers van het achterschip uit en baden dat het dag mocht worden. Ah ja, ze zien niks. Ze hebben geen lampen, ze hebben misschien fakkels, maar geen schijnwerper zoals wij vandaag de dag hebben kunnen kijken wat er aan de hand is. Als je ziet dat het land nadert, ja, dan is het een zeer reëel gevaar dat je op klippen loopt, dat je op een zandbank loopt en de mannen krijgen schrik in de boot. En merk ook op dat het was al de 14e nacht. Hoe lang zij al in die storm zitten. Hoe groot die onmacht en die paniek moet geweest zijn. Want ik denk niet dat alle volledig vertrouwden op Paulus. En als Paulus zegt houd goede moed, dat betekent dat de moed er niet was. Want anders zou Paulus niet zeggen houd goede moed. En ik kan het mij heel goed inbeelden dat er ongetwijfeld mensen zullen geweest zijn die echt met de vloekers hebben gezeten. En die gedacht hebben van sorry, maar hier stopt het voor ons. En hier zijn ze aan het bidden. S'nachts merken ze dat het land, dat de grond onder hen stijgt. En ze bidden dat het dag mocht worden, vers 30. Doch toen het scheepsvolk uit het schip trachtte weg te komen. En de sloep te water liet onder voorwendsel dat zij van het voorschip ankers wilden uitbrengen. Zeide Paulus tot de hoofdman aan zijn soldaten. Indien zij niet aan boord blijven, kunt zij niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touw van de sloep en lieten haar in zee vallen. Het scheepsvolk ziet wat er aan de hand is. De mannen die, waarvan je toch zou hopen, die weten wat er aan de hand is, die hebben de controle. Die hadden zelfs zo bang dat ze een plannetje hadden gemaakt. Hey, we gaan doen alsof we de ankers gaan lichten aan de voorkant. We pakken de sloep en we zijn ribberdebiet. En Paulus krijgt daar notie van en hij waarschuwt de soldaten. En uiteindelijk zegt Paulus, indien zij niet aan boord blijven, kun je niet gered worden. Maar Paulus had toch eerder gezegd, niemand van u zal sterven. Is dat niet een strijd wat Paulus hier zegt? Want hier zegt hij, als je niet aan boord blijft, ga je niet kunnen gered worden. Mij laat dat zien. God had inderdaad gezegd, niemand van u zal verloren gaan. Maar dat betekent niet dat Paulus maar had moeten zien hoe er iets slechts gebeurde. En dat volledig had moeten zeggen van, God zal dat wel oplossen. Hè? Paulus moest zijn mond en zijn verstand ook gebruiken. Dat is het gemakkelijkste om dat te begrijpen, is als Jezus zegt, hij belooft dat we niks tekort zullen hebben. God zal voorzien in eten, kleding en onderdak. Geloven we dat? Ik geloof dat. Betekent dat je niet meer moet gaan werken? Absoluut niet. Maar er zijn mensen die zeggen, God geeft me eten. En ze wachten, dan kunnen ze nog lang wachten. En dat is hier juist hetzelfde. Paulus had gezegd, niemand van u zal verloren gaan. God had hem dat beloofd. Maar toen die scheepslui wilde ontsnappen, ja, Paulus had ook wel verstand genoeg, dat schip kan niet zonder die scheepslui aan land komen. Ze hadden die nodig. En daarom zegt hij ook van, kijk mannen, als jullie weggaan, gaat niemand van jullie gered kunnen worden. En de soldaten, die geloofden hem nu wel, die kappen die touwen van de sloep door, en die lieten die in zee vallen. Nu, ik denk niet dat dat verstandigste was wat ze konden doen, maar alleszins, dat was hun oplossing. Vers 33. En tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus hen alle aan voedsel te nemen en zeide, het duurt nu reeds 14 dagen dat gij maar blijft afwachten zonder eten en niet genuttigd hebt. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want het is goed voor uw redding, want niemand uwer zal ook maar een haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood, dankte God in aller tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. En alle werden goedsmoeds en nuttigden eveneens voedsel. We waren nu het geheel aan boord met 246 man. Toen zij, 276 man. En toen zij van voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het graan in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij bemerkten een inham die een strand had, en zij overlegden zo mogelijk het schip daarop te doen lopen. En zij haalden de ankers op en lieten zich voor de zee wegdrijven, terwijl zij meteen de roerbanden losmaakten, het voorzeil voor de wind hezen en op het strand aanhielden. Maar zij kwamen terecht op een uitstekende bank en raakten met het schip aan de grond, en het voorschip bleef onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip brak af door het geweld van de golven. De soldaten nu waren van plan de gevangenen te doden, opdat niet iemand met zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman die Paulus wilde sparen, verijdelde hun voornemen en beval dat wie zwemmen konden, het eerst overboord zouden springen om aan land te komen. en de overige deels op planken, deels op wrakhout, en zo geschiedde het dat alle behouden aan land kwamen. En toch stopt het hier nog niet voor Paulus. God heeft zijn belofte waargemaakt. God heeft ze alle veilig aan land doen komen. Dat is toch wel een serieus avontuur geweest, met heel veel onzekerheden, met heel veel moeite, met heel veel, misschien zelfs ergernissen van andere mensen die ook in die toestand zaten, 200 en zoveel man. Maar Paulus vertrouwde op God, en op wat God hem gezegd had. En ze komen, 28 vers 1 zegt dat ook, maar dan gaan we de volgende keer verder, dat is ook het laatste hoofdstuk van Handelingen. Ze komen op Malta terecht. Maar ook daar was het niet vanzelfsprekend wat Paulus allemaal overkwam. En toch vertrouwde hij op God zijn belofte. En als er iets is wat we van hoofdstuk 27 moeten onthouden, is het dat van. Dat hoe moeilijk en hoe onzeker het soms ook lijkt, als God iets gezegd heeft, dan doet hij dat ook. En het is misschien niet altijd zoals Paulus het gewild had, of hoe hij het zich voorgesteld had, of hoe het voor hem oké zou zijn geweest. Maar wat God beloofd heeft, heeft hij wel volbracht. Neem dat ook mee in de komende week. Vertrouw op God. Amen.